We openen vanmorgen het woord van God, onze Bijbel. Allereerst in het Oude Testament, profetie van Jeremia. En we lezen met elkaar vanuit hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 8. Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. En vervolgens, zoals beloofd, het tweede gedeelte uit de ontmoeting tussen de engel en Maria in Lucas 1. En we lezen met elkaar Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Jongens en meisjes, Jeremia is best wel een moeilijk Bijbelboek. Dus als je straks meeleest en niet alles begrijpt, heb ik toch voor je een opdracht. Als jullie het filmpje hebben gezien van juf Marjolein, dan denken jullie meteen terug aan de zuurstok. Dat is een staf. En als je die staf andersom doet, ondersteboven, dan wordt de staf een letter. De J van Jezus. Maar je zou ook een andere naam bij die J kunnen bedenken. En die staat er één keer in het stukje wat we gaan lezen in Jeremia 23. Dus let maar goed op. En ik ga nu niet wachten bij dat woord. Ik kan het niet elke zondag heel makkelijk maken. Lees maar goed mee. Begint met een J. Een naam. Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heere. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, van de herders die mijn volk weiden: u hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga uw slechte daden vergelden, spreekt de Heere. Ik echter zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooi en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen: zo waar de Heere leeft die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Tot zover de profetie. Die klonk ver voordat Gabriel bij Maria kwam. Maar van die profetie komt al iets in vervulling in wat we nu gaan lezen in Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. Lucas 1 vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij zag, dat staat er letterlijk. Daarom staat hem schuin gedrukt. Toen ze zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. Weet u nog? En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dan komt vanaf nu het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? De engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de lezing uit het woord. Tekst voor de verkondiging. Het is het tweede gedeelte van de tweede schriftlezing, Lucas 1, vers 32b tot en met 38. We gaan die woorden niet meer opnieuw met elkaar lezen. We hopen ze één voor één langs te gaan. Lucas 1, vers 32b tot en met 38. En het thema van de preek is, Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. We letten op drie dingen. Allereerst op verleden en toekomst. Met name vers 32 en 33. Ten tweede op toen en nu. Vers 34 tot en met 37. En tenslotte staan we stil bij het geloof is van alle tijden. Dat geloof wordt beschreven in vers 38. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Verleden en toekomst, toen en nu, en geloof van alle tijden. Geliefde gemeente en jongens en meisjes, en wat was de naam met een J? Jezus, ja. Dat is de allermooiste en belangrijkste naam, wat mij betreft, als jij het zegt, die we in de Bijbel lezen. Toch? Want wat betekende dat ook alweer, die naam? Weet je toch van de vorige keer? Want hij zal zijn volk redden van hun zonden, lezen we in Matthäus. Ja. En Yeshua, de Hebreeuwse naam, Jezus, betekent letterlijk, nog makkelijker te onthouden, de Heere redt. Goed dat je dat weet. Maar ik bedoelde, welke naam met een J staat er in Jeremia 23? Juda, hè? En u heeft juf Marjolein aan de hand van die zuurstok verteld dat zo'n stukje snoepgoed door de snoepman bedoeld was om andere kinderen te vertellen hoe belangrijk het is dat je de Heere Jezus kent. En dat ook jij weet dat hij jou gered heeft. Want ja, als dat niet gebeurd is, dan komt het niet goed en dan gaat het niet goed. Als Jezus straks terugkomt en je ziet hem voor het eerst op die manier dat je denkt, oh, ik heb nooit in u geloofd, dan mag je niet mee naar een nieuwe aarde. dan stuurt de Heere je naar de hel. Zo eerlijk is de Bijbel. Daarom is het zo belangrijk dat wij dat, terwijl wij dat weten, ook doorvertellen aan anderen. En daar kan zo'n snoep dingetje wel goed bij helpen. Dat je zegt, kijk eens als je hem op zijn kop houdt, weet je nog? De J van Jezus. Of andersom, met de boog aan de bovenkant. Dat is een staf die gebruikt de Heere om de mensen die in hem geloven te helpen. Om door het leven te gaan, te lopen, te wandelen. En als je hem breekt en je proeft het zoet, dan mag je wijzen op dat Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En omdat hij stierf, is er voor ons goed nieuws. We mogen eeuwig leven. Maar wat niet in het filmpje werd verteld. Ja, ik ga het niet alleen maar herhalen, want dat weet je allemaal al, als je het gezien hebt. Ik dacht, ik vul er ook nog iets bij aan. Je mag ook aan de kinderen en de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben vertellen over Juda. En Juda is, ik hou het maar even simpel, een andere naam voor Israël. Hoezo? Wij zijn toch geen Joden? Het allerbelangrijkste is toch dat ze over Jezus horen? Helemaal waar, een hele dikke streep eronder. Maar als je de Bijbel goed leest, dan is het ook heel belangrijk dat wij aan de mensen vertellen, let op Israël. Want zoals God met Israël omgaat, zo leer je hem kennen. Nou, dan kan het toch niet anders, of je wilt toch ook die God kennen? En als je vooruit kijkt en je let op wat er nog met Israël gaat gebeuren, weet je waarom dat zo belangrijk is? Als straks op de NOS en de BBC en al die andere media zichtbaar wordt dat Israël zich bekeert. Dat wil zeggen dat de mensen in Jeruzalem en Nazareth en ook in Rusland en Oekraïne, als ze nog niet zijn teruggekeerd, gaan roepen. De Heere is onze God en de Messias is Jezus. Ja, dan komt hij ook terug. En dat is ook belangrijk voor ons. Zullen we zo eens gaan luisteren naar hoe de engel daar al op heeft gelet en hoe Maria dat heeft geloofd. Waarom het belangrijk is dat wij weten dat Gods belofte voor Israël vervuld wordt. Hoe dan? Nou, dan kijken we even naar het verleden. En dan blikken we even vooruit naar de toekomst. Weet je nog, dat was het eerste punt van de preek. En dan denk ik aan die woorden van Gabriel, weet je nog? Die ooit voor, ja ooit, ooit is een woord dat de tijd aanduidt, maar goed. Die ooit voor Daniel stond. Die het al had gehad over de Messias met Daniel. Gabriel is nou bij dat meisje van ongeveer 16 jaar, Maria, Mirjam. Hij is binnengekomen. Hij heeft gezegd dat ze de zoon van de Allerhoogste zal gaan dragen. Dat ze zwanger zal worden van God. En de Heilige Geest zal komen. Hij heeft gezegd, niet bevreesd zijn, Maria. En dan komen die woorden. God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. U weet het wel, gemeente, het thema van de preek is een zinnetje uit een heel bekend kerstlied. Hoe bekend dat ook mag zijn, pak het er wel even bij. Stille nacht, heilige nacht. Davids zoon, dat dan wel. Dat zingen we dan in dat christelijke lied, Davids zoon. Lang verwacht, en dan die prachtige, alles overtreffende zin, die miljoenen eens zaligen zal. Wordt geboren in Bethlehem stal. Hij die zo trouw zondaars mint, lief heeft. Die voor mij zijn rijkdom heeft ontzegd. Wordt op stro en in doeken gelegd. Stille nacht, heilige nacht. Vrede en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Dat is kerst. En dat is advent, als we daaraan terugdenken. De redder is geboren. Hij werd gelegd in een kribbe. Hij was van meet af aan op weg naar het kruis. De beloften van God zijn vervuld. Jezus is gekomen. Hij is geboren. Hij heeft geleefd. Hij heeft gesproken. Hij heeft aan een kruis gehangen. Hij heeft overwonnen. Amen. Gods belofte, heerlijk vervuld. Maar wat zegt Gabriel, jongens en meisjes? Wat hebben we nou net samen gelezen? Maria, inderdaad, de zoon van de Allerhoogste God gaat geboren worden uit jou. En dan? God de Heere zal ervoor zorgen dat hij in een kribbe wordt gelegd. God de Heere zal zorgen dat hij aan het kruis zal sterven. Nee. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat staat er, gemeente. En dan niet te snel zeggen, zijn troon was een kruis. Zijn troon is een troon. En waar staat hij dan? Waar staat de troon van de Zoon van God? In de hemel. Is dat de troon van de Zoon? Dat is de troon van God. En Jezus mag erbij. Die zit naast de Vader, in de troon van de Vader. Maar de troon van de Zoon van God, die zal op de aarde staan. Dat wordt echt vervuld. Als Maria hoort en heel de wereld dat hij geboren wordt, wordt niet zijn kribbe en zijn kruis, maar zijn troon genoemd. Nou zegt een jongen, dominee, hoezo zijn troon? Precies, hè. Verleden en toekomst. En ik vind dat zo bijzonder. Als we gewoon laten staan wat er staat, dan is zo de Bijbel lezen niet een hobby voor christenen die iets met Israël hebben. Maar dan is dat een taak van iedere christen, dat we zien wat hier gebeurt. God komt altijd terug, al zie je er niks meer van, op wat hij heeft beloofd. De engel zegt, ik ben dat geslacht van David niet vergeten. De engel zegt, ik dien een God die ooit gezegd heeft tegen David, niet één van mijn woorden zal zomaar op de aarde vallen. Integendeel, uit het geslacht van David komt de Messias. Daarom wordt hier koning David de vader van Jezus genoemd. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo. Want de Heere in de hemel is de vader van de Heere Jezus. Maar bedoeld wordt dat de redder die geboren gaat worden er één is uit het geslacht van David. En de troon van David, die hier genoemd wordt, is een bewijs dat God zegt, ik ben mijn volk niet vergeten. Wat moet dat voor Maria geweest zijn? Maria heeft ook, dat blijkt wel, geen stille nacht gezongen. Nee. Maar wat zong Maria dan wel? Als je doorleest, dan heeft ze het begrepen. Ineens weet ze, dit is wat Hanna ook al zong. Zij zingt niet meteen over het kruis en over vergeving, maar zij zingt, nou, als u zegt, u hangt wel een beetje aan een bepaalde kant. Ja, dat klopt. Ik hang, denk ik, aan de kant van wat er hier staat. Als je doorleest in vanaf vers 46. En Maria die dan begint te spreken. Mijn ziel maakt de Heere groot. Ja, waarom? Nou, moet je eens kijken. In vers 49. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Ja, dat is allemaal nog redelijk algemeen. En dan gaat ze het invullen. Hij heeft, hij moet nog geboren worden. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Wat dan? Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun harten uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. Ja, zodat hij er zelf op kan gaan zitten. Nederigen heeft hij verhoogd, hongerigen heeft hij met gaven vervuld, verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Dat ziet Maria, dat gelooft ze. Dat gelooft ze. Lukt het u nog een beetje om te geloven? Je weet, hij kwam bij ons heel gewoon. De een kan het zich beter herinneren dan de ander, maar of het nou een eerste moment was in je leven of een langere periode waarin God zich bekend maakte en je geloofde, aannam, jezelf toe-eigende. Hij kwam voor mij om aan een kruis te sterven. Zo lief had God ook mij dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan in die eerste periode, dan ben je zo vol van dat je zonden vergeven zijn en dat het goed is tussen jou en God. Best wel een beetje egoïstisch soms. Gelukkig komt daar ook heel vaak, want daar zorgt de Heilige Geest ook voor, hoor. Komt daar dan ook nog bij, hè, dat je vol bent van de liefde van God tot anderen. En dan ga je het vertellen en uitdelen. Maar het gebeurt ook geregeld dat je dat soms een beetje moe maakt. En dat je naarmate je met de Heere leeft ook ontdekt, het wordt echt niet beter met dat beest van binnen. En dat vlees van mij, dat bekeert zich echt niet zomaar. En het gaat met deze wereld, wat we ook organiseren en wat voor conferenties we ook beleggen, echt niet de goede kant op qua klimaat en discriminatie en antisemitisme. Noem alles maar op. Oorlog, geweld. Het wordt steeds broerder. Ja, dat staat er dan ook weer net, hè, in de Bijbel. Niet in de kleine lettertjes. Er is verdrukking. En het wordt steeds erger. De weeën nemen toe. En voordat de nieuwe aarde komt en voordat Jezus terugkomt, is er een verdrukking die zijn weerga niet kent en de liefde van velen zal verkillen. En de mens van de wetteloosheid zal worden geopenbaard. En je ziet het en de schrik slaat om je hart. En je denkt, wat doe ik hier nog? Ja, precies. Verwachten. Hij komt. God heeft geen punt gezet bij de hemelvaart. Jezus heeft de deur achter zich niet gesloten in de hemelse heerlijkheid. Zodat er na hem kunnen volgen, maar ook zodat de weg naar de aarde open blijft. Wat Maria gelooft, is toch ook de grond voor iedere christen. Het is heerlijk als je bent gered, maar het is het einde niet. En als je deze aarde moe bent en jezelf soms moe bent, met alle zegeningen die je ook ervaart. Wat is de kracht van de christelijke gemeente? Dat wij uitstralen, dat wij weten wat Maranatha betekent. En dat wij weten dat zo zeker als God beloofd heeft dat Jezus in Jeruzalem op de troon zit en zal regeren in een rijk van vrede. Zo zeker als wij dat weten, dat dat nog open staat. Wij hoop hebben. Altijd hoop. Wat er ook wordt afgebroken. Hoe de kerk ook kraakt en piept in haar voegen. Hoe wij het hier samen ook nooit helemaal eens zullen worden. Wat voor een aanvallen er ook nog zullen komen. Wat voor een rampen. Ik leer van dit jonge meisje, Mirjam. Ze staat in een traditie van hele gewone mensen. Die heel vaak gewoon hun ding deden. Maria. Maar neem nou Zacharias. 99 van de 100 keer deed hij gewoon zijn werk. En die ene keer hoort hij het. Simeon en Anna, hoe vaak gewoontegetrouw in de tempel geweest. Heel lang verwacht. Nooit gezien tot die ene keer. Zo mogen wij ook hier door het geloof weten. God komt terug op zijn belofte. En dan heel specifiek een belofte over het huis van Jacob, het geslacht Israël. Jezus zal koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Gemeente, dat moet nog gebeuren. Hij komt terug. En hij gaat hier op aarde regeren in een rijk van vrede. En hij zal Israël herstellen, dat heeft hij beloofd. En wij als heidenen mogen daarbij komen en zullen hem als Heere dienen. Of je nu teruggaat naar 2 Samuel 7, waar dit voor het eerst in de Bijbel werd beloofd. Of je leest Jesaja 9, Jeremia 33, Ezekiel 37, Amos, Micha. Ik ga het niet allemaal citeren. Lees het na. Dit is wat er is beloofd. Jezus komt terug. En ook al bent u geen Jood, ook al behoren wij niet tot het volk Israël, wat zei Jezus? Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is breder dan Israël. En als wij zien hoe hij gaat komen voor zijn volk, hoe hij koning zal zijn op de aarde, dan is dat juist zo concreet, gemeente. Dan komt hij niet alleen maar alle mensen die in hem geloven ophalen om voor eeuwig in een grote kathedraal te gaan zingen. Maar dan komt hij om recht te doen. Dan komt hij om alle zonde en ongerechtigheid uit te bannen. Dan zien we in hoe hij het opneemt voor zijn verdrukte volk. En hoe hij hen schoonmaakt en hun ongerechtigheden wegneemt. Wat Jezus met vrede bedoelt. Dat is niet alleen in je hart voelen dat je vrede hebt met God. Maar dat je God spreekt en ziet van aangezicht tot aangezicht. Terwijl je je hand legt op de kop van een tijger. En terwijl je rondkijkend je verbaast. Alles is goed. Niets is zondig. Niets is slecht. Geen oorlog. Geen ziekte. Geen rouw. Geen tempel meer. Het nieuw Jeruzalem op de aarde. Daar heeft Advent alles mee te maken, gemeente. En daar mogen wij onszelf en ons nageslacht op wijzen. Het WK komt eraan. De wederkomst van Jezus. Ja, zegt iemand. Maar hoe doe ik dat dan? Dat geloven. Misschien herken je wel die verwondering van Maria. Ze gehoord heeft, hè? In een tijd dat het Romeinse Rijk krachtig is. In een tijd waarin er niets blijkt van dat die troon in Jeruzalem zal komen staan. Wat zegt ze dan? Heren, dat kan toch niet. Heb u niet gehoord van Herodes? Zegt Maria dat? Nee. Zegt ze tegen de engel Gabriel. Je bent echt zonder links of rechts te kijken zo naar beneden gekomen, want je doet alsof hier alles al zit te wachten op die troon en op de zoon van David. Gabriel, heb je dan niet gezien dat imponerende rijk van de Romeinen? Heb je dan niet gezien hoe corrupt het hier allemaal geworden is in Israël en Jeruzalem? Nee. Geen woord over hoe onmogelijk het is wat de engel belooft. Blijkbaar is dat haar probleem niet. Herkent u dat? Gelukkig ook. Die momenten Dat je met Maria straks zegt, mij geschieden naar uw woord. Doe het maar zoals u het hebt gezegd, ik geloof dat. Al roept de hele wereld dat dat niet kan. Ik vertrouw u, want u hebt het beloofd. Alleen er is wel één ding. En dat is precies dat ene ding wat Maria ter sprake brengt. Hoe zal dat mogelijk zijn via mij? Hoe kan ik in dat grote plan van u van betekenis zijn? Voor Maria is dat natuurlijk heel praktisch, ja. Nou, ook trouwens voor ons wel, jongelui, toch? Ze zegt het toch maar. Voor haar de vanzelfsprekendste zaak van de wereld. Ik ben nog niet getrouwd. Dus ja, ik heb ook nog geen man bekend. Voor haar is dat het probleem. Heren, als u zegt dat ik de zoon van David zal gaan dragen, ja, wie zorgt er dan voor dat ik zwanger word? Dat raakte mij best wel, gemeente. Hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb gehad met een man? Wat moet u nou met mij, met een maagd? Ze heeft het dus nogmaals, hè, ik hoop dat je dat nooit meer vergeet. Niet over de tijd en over de omstandigheden en over hoe raar dat is dat de Heer nog weer eens terugkomt op die belofte van vroeger. Dat neemt ze allemaal aan, dat gaat gebeuren. Alleen hoe dan? Dat kan toch niet? Herken je dat? Dat je je soms zo zwak voelt. Dat je niet de gave hebt die je zou willen hebben of denkt te moeten hebben. Om een krachtig christen te zijn dat wijst naar de wederkomst. Om een krachtige christen te zijn die oog heeft voordat God met Israël nog iets open heeft staan. En dat je daarna verlangt om dat te gaan zien. Dat je zegt, ik ben zo moe. Ik ben zo klein. Ik ben zo vaak te weinig toegewijd. Ik ben geen volmaakte opvoeder. Ik ben een beperkte echtgenoot. Om maar eens dichtst bij huis te beginnen. En dan? Wat gaat er dan van mij uit? Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Ja, let eens op hoe het toen ging. En trek dan de lijn eens naar nu. Nu, toen en nu. Als Maria zegt, hoe kunt u mij gebruiken? En ze heeft een hele goede reden. Ik ben niet zwanger en ik ben nog niet getrouwd, dus dat gaat er niet van komen ook. Dan krijgt ze het antwoord. En dat antwoord wat toen gold, heeft ook hele diepe lessen in zich voor vandaag. De engel zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal dat heilige dat uit u geboren wordt, Gods zoon genoemd worden. Het eerste wat de engel doorgeeft is, Maria, de geest van God komt bij jou. En natuurlijk is dat bij Maria uniek. En dat de geest van God ervoor zorgt dat zonder dat er een man aan te pas komt, er een schepseltje begint te groeien in haar baarmoeder. God neemt vlees en bloed aan. Het geheim van de vleeswording, de incarnatie, kun je alleen maar over jubelen. En op gepaste afstand soms ook bij zwijgen. Dat is uniek voor haar. Maar diezelfde geest van God komt wonen bij mensen die zijn zoon hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te zijn die Jezus hebben aangenomen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En dan is het helemaal niet erg om wat varianten te gebruiken, hè? Zoals ik van mijn vroegere buurman Gerald Troost hoorde zingen. In de stal van mijn hart is een kindje geboren. Ja, zo persoonlijk mag het dan zijn. Door de geest van God weet ik. Hij komt bij mij wonen. En ik draag hem met mij mee. En hij draagt mij erdoor. Dat is geloof. Wat er ook tegenstaat. En wat er ook tegenvalt. De geest komt niet zomaar over mij, maar is in mij. En Gods kracht is als een schaduw. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, maar moet je die berg zien. En daar zie ik als een berg tegenop. En ik moet waarschijnlijk nog door dat dal. En wat zal het toch zijn, dominee, als we letten op onze kinderen en de nakomende generaties in deze verwarrende tijd. En het wordt kouder en kouder in de wereld. Maar er brandt een vuur. Wat nooit gedoofd kan worden in het kleinste kind van God. Allerhoogste is mijn zon en mijn maan en mijn schaduw. En al treft mij het fels verdriet, hij is mijn wachter die mijn voet voor wankelen behoedt. Dat was toen zo. En dat is nu zo. En God geeft er bij Maria nog een teken bij. Zoals hij dat zo vaak doet. In die volgorde toch. De geest in je hart. God overal met je, in je, over je heen, bij je. Heer, u bent altijd bij mij. Maar soms mag je ook even proeven. En zie je het water gaan in doop en avondmaal. Maria krijgt het teken bij die bijzondere opdracht. Je zult de draagster zijn van de redder, van de Messias, van de zoon van David. Maria, ga maar gauw naar Elisabeth. Dan zul je het zien, onmiskenbaar. Zij die onvruchtbaar was, onmogelijk hè. Dus niet alleen geloven Maria, je mag het ook gaan bekijken. Kijk maar, een buik van 6 maanden. Je mag het zien. Als je denkt, zou God mij een kind kunnen geven. Elisabeth, gaat je voor. Zo is dat ook bij ons gemeente, in de adventstijd. Wij denken aan Jezus dood, totdat hij komt. Zijn redding aan een kruis heeft alles te maken met de troon van David. Wij houden het vol. Ik proef het. En iedere keer als er een kind gedoopt wordt en wij de drie enige God zien schitteren, Vader, Zoon en Geest, die niet alleen beloven dat ze redden, maar die ook zeggen, eenmaal zonder schrik verschijn je voor God. Om Jezus wil. En zul je staan voor die troon. En niet worden verdoemd. Maar voor eeuwig vrijgesproken. En dan tot slot. Als Maria de woorden van Gabriel heeft gehoord. En de belofte van een teken heeft gekregen. Voordat ze dan ook meteen op stap gaat naar Elisabeth. Om het te zien. Zegt ze iets. Dat is haar echo. Op het evangelie uit de hemel. Gabriel zegt. Wat. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat zegt ze dan? Zie, kijk, Heere, hier ben ik, hier sta ik, toegewijd. Met alles wat ik niet heb, één ding weet ik. Ik ben uw dienares. Het is alsof je Jozef hoort. Als God hem aanwijst, zie, hier ben ik. Het is alsof je haar over grootvader Abraham hoort. Zie, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Laat mij dan maar gebeuren. Wat u hebt gezegd. Maria, weet je wel wat je zegt? Ja. Ze weet nog niet wat ze ziet. Maar ze weet wat ze kan verwachten. God doet onmogelijke dingen in de ogen van mensen. Herodes heeft zich eraan verteeld. De hele demonische werkelijkheid heeft uiteindelijk het nakijken. Hitler heeft zich eraan vergrepen en is gesmoord. Maar de zoon van David overwint. Dat is het geloof van alle tijden, gemeente. Ook als wij het op onszelf mogen betrekken. Lettend op wat er allemaal nog staat te gebeuren. Dat is toch advent. Niet alleen maar terugdenken dat hij kwam naar een wereld verloren in schuld. En denken Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Nou kan iedereen gered worden. Maar dat het doorgaat. Hij komt ook om recht te zetten. Wat nog steeds wordt kromgebogen. Hij komt met zijn gerechtigheid de aarde vervullen, wat nog vol is van ongerechtigheid. Hij komt de ganse kosmos herstellen. En zijn volk, waar hij speciaal voor koos, loopt voorop in het Rijk van Vrede bij koning Messias. Kan dat een groot verlangen zijn? Juist als je ook met Maria meezegt, Heere, wijst u het maar aan. Hoe ik drager kan zijn van die belofte. Hoe ik draagster kan zijn van uw evangelie. En weet, zo kom ik er doorheen. Ik ben uw dienaar, uw dienares. Ik wil mijn leven in uw dienst besteden. Wat het ook aan offers kost. Mijn geschieden naar uw woord. En weet u, dat is uitgekomen, hè? Toen de tijd vervuld was dat Maria baren zou. En ze legden hem in de kribbe. Toen heeft ze Jozef aangekeken. Geen dochtertje, maar een zoontje. Geen kroontje, maar een kind. En ze heeft hem in doeken gewonden. En ze heeft hem gaandeweg zijn leven gevolgd. Soms raakte ze hem kwijt, ze begreep het niet. Soms moest ze leren te zwijgen. Ze heeft hem gezien, er ging een zwaar door haar ziel. Toen hij hing aan een kruis. Maar alles wat gezegd is, is over hem uitgekomen. Alles wat zij heeft gehoord, is gebeurd. Ze droeg de zaligmaker. Maar nog meer zal het zijn. Voor allen die in Jezus geloven. Dat is het einde van de preek, jongens en meisjes. Dus nog één keer goed ademhalen. Dat is heel belangrijk. Als Jezus straks zal terugkomen. En jij bent het die heeft gezegd. Laat mij uw dienaar, uw dienares maar zijn. Doet u maar met de wereld en met mij wat u hebt beloofd. Dan zul je hem zien komen. Dan hoor je de bazuin. Dan hoor je zijn stem. En dan zal hij zeggen. Ik die jou en uw dienaar was. Kom, begenadigde. Wees gegroet. Ik ben met je. Al de dagen. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 18. En daarvan vers 15. Psalm 18. Daarvan het 15e vers. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen, bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen, met psalmgezang dat het hart wordt doorgeraakt. Hij heeft het heil zijns konings groot gemaakt. Hij wil zijn gunst aan zijn gezalfde schenken, aan David en zijn nakroost eeuwig denken.